Gemeente, de schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het Markus-evangelie. We lezen samen het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 8 versen. Dus de schriftlezing voor deze avond is Markus 1, versen 1 tot 8. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus.
Het begin des evangelies van Jezus Christus, den Zoon Gods. Gelijk geschreven is in de profeten, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn, bereiden weg des Heeren, maak zijn paden recht. Johannes was het dopende in de woestijn en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die te Jeruzalem, en die van Jeruzalem, en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, beleidende hun zonden. En Johannes was gekleed met de kemelzaar en met een lederen gordel om zijn lendenen en had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, zeggende, na mij komt hij, komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende, den riem zijner schoenen te ontbinden. Ik heb u dan wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met een heilige geest.
De tekst voor de verkondiging vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de laatste twee versen, vers 7 en ook vers 8. En ik zal u de tekst voor de preek nog een keer voorlezen. En hij, dat Johannes, predikte zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende, de riem zijner schoenen te ontbinden. Ik heb jullie wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Tot zover de lezing van Gods woord en onze tekst. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Een paar weken geleden, toen ik bezig was met de voorbereiding van deze preek, klepperde de brievenbus. De postbode maakte zijn rondje en ook bij ons kwam er een boekje door de brievenbus. En de titel van dat boekje is Bereid je voor op een noodsituatie. Een boekje verstrekt door de overheid, misschien hebt u het ook wel in de bus ontvangen hier op Urk. En in dat boekje worden een aantal gevaren geschetst waar wij mee te maken kunnen krijgen in deze onzekere tijden. Het zou maar zo kunnen, staat er in dat boekje bijvoorbeeld, dat de stroom langdurig uitvalt. Het zou maar zo kunnen zijn dat Rusland een aanval doet op ons internetsysteem en dat het uitvalt. Het zou maar zo kunnen dat er een overstroming plaatsvindt. En in dat boekje staan allerlei tips wat je moet doen om je voor te bereiden. Het is dan belangrijk dat je op tijd naar de supermarkt bent gegaan, flessen water in huis hebt gehaald, dat je gezorgd hebt voor eten wat je lang kunt bewaren, dat je noodpakket hebt samengesteld, dat je een powerbank hebt waardoor je stroom behoudt. Nou ja, uit allerlei verschillende manieren kun je je voorbereiden. Maar wat was nou de reactie op dat boekje? Ik weet niet wat u ermee gedaan hebt, maar ik las dat veel mensen retourafzender hebben gedaan. Wat een bangmakerij, wat een onzin. Anderen hebben het gewoon bij het oud papier gedaan, weg ermee. Ja, dat kan. Want wij worden niet zo graag gewaarschuwd. En we willen ons al helemaal niet voorbereiden op die dingen die misschien op ons afkomen. Maar voorbereiden, gemeente, dat heeft alles te maken met Advent. Voorbereiden betekent niet dat op het moment dat het water over ons heen stroomt, dat je dan eens hier naar de Albert Heijn gaat om maar een paar flessen water te halen. Nee, dat is geen voorbereiding. Dan ben je veel te laat. Voorbereid, dat betekent dat je nu de boel op orde hebt voordat het zover is. Nou gemeente, dat heeft ook alles te maken met Advent. Want in de kerk hebben wij ons voorbereid. Dit is de vierde Adventszondag. En als het goed is, bent u meegenomen in de teksten van het Oude en Nieuwe Testament. En hebben de predikanten die hier gepreekt hebben de afgelopen weken u voorbereid. Gemeente, wees wakker, wees waakzaam. De koning komt eraan. Voorbereiden, gemeente, dat is belangrijk. En als zo'n waarschuwing klinkt, zo'n oproep, ja, wat doe je er dan mee? Dat is belangrijk. ook vandaag. En als wij de afgelopen 3 zondagen zo geluisterd hebben, al die teksten die ons de weg wijzen, als we geluisterd hebben naar de profetenwoorden, naar de woorden van de engel, ja, dan is het goed om vanavond te luisteren naar de voorloper van de Heer Jezus. Wij gaan hem zelf ontmoeten. Wij gaan luisteren naar de prediking van Johannes. En hij wil ons vanavond op deze laatste Adventszondag voorbereiden. Daarom is het thema van de preek de wegbereider. 3 lijnen. Allereerst zijn aankondiging, hoe Marcus hem aan ons presenteert. Als tweede luisteren we naar zijn prediking. Wat zegt Johannes nu eigenlijk tegen de mens? En tenslotte als derde lijn zijn handeling. Want Johannes preekt niet alleen, hij doopt ook. Dus het thema van de preek, de wegbereider. Zijn aankondiging, zijn prediking, zijn handeling. De opening van het Marcus-evangelie hebben we gelezen. En Marcus neemt ons mee. En hij zet aan het begin van zijn evangelie meteen al de kern uiteen. Lees u maar mee in vers 1. Het begin des evangelies van Jezus Christus, den Zoon van God. Ja, als je het Marcus-evangelie opent en het leest, dan ontkom je niet aan die zin. Het goede nieuws, de goede boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is de opening en dan komt het vervolg. En anders dan Lucas zien we bij Marcus niet de naam van een keizer, nog de naam van een koning. Lucas doet dat, hè? In de dagen van Herodes was het een priester. De tijd van keizer Augustus gebeurde er dit en dat. Marcus doet dat niet. Hij begint in vers 2 en vers 3 met citaten uit het Oude Testament. En Marcus doet dat heel bewust. Want het evangelie van Jezus Christus, van de Zoon van God, staat niet op zichzelf. Maar dat evangelie in gemeente heeft ook vanavond alles te maken met vervulling. Vervulling van het woord van God. En de 3 citaten die Marcus noemt in vers 2 en 3, die komen uit Exodus, uit Maleachi en uit Jesaja. En ik zal u alle 3 de citaten voorlezen. Het eerste citaat is uit Exodus 23, vers 20. Laat het u maar even mee. En in Exodus 23, vers 20 lezen we deze woord. Dan schrijft Mozes: zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Het tweede citaat vindt u in de profetieën van Maleachi, hoofdstuk 3, vers 1, die bekende tekst. Zie, zegt de profeet, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Het woord van de Heer. En dan dat, die machtige adventstekst. Jesaja 40, vers 3. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heer. Maak recht in de wildernis. Een gebaande weg voor onze God. Ja, u begrijpt, gemeente, dat zeker de laatste tekst uit Jesaja 40, vers 3, ons vanavond niet meeneemt naar de tempel. We gaan ook niet naar een huis in Bethlehem. Maar de tekst uit Jesaja 3, daarmee laat Marcus ons zien dat wij mee naar buiten moeten. Op deze laatste Adventszondagavond kunnen wij niet rustig in het comfort van een stad, een dorp of een tempel blijven. Nee, wij moeten mee de wildernis in. Wij moeten naar de woestijn. En gemeente, de woestijn is de plaats waar de God van Israël grote dingen heeft gedaan. En misschien vraagt u zich vanavond wel af, nou, wat moeten wij nou doen in de woestijn? Jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel. Jullie hebben vast wel eens een plaatje gezien van de woestijn. In de woestijn, daar is het warm, kurkdroog. Het is ontzettend stoffig. Allemaal zand en rots. Alles wat je daar vindt, nou ja, dat zijn condities waaronder wij mensen niet kunnen leven. de woestijn. Het is een lege dorpplaats. Ja, dat klopt, gemeente. Dat is helemaal correct. Maar juist de woestijn is de plaats waar de God van Israël zijn macht heeft getoond. Want in de woestijn, de gemeente, daar komen we het volk Israël tegen in de eerste 5 boeken van Mozes. Als Mozes het volk heeft, of ik moet het anders zeggen, als de Heere zijn volk heeft uitgeleid met een krachtige hand uit het land Egypte, dan gaan ze dwars door de Schelfzee richting de Sinaï, door de woestijn. De Heere laat zijn volk optrekken door de woestijn. Hij gaat voor hen uit, stap voor stap. En hij laat ze langs allerlei waterbronnen komen. Hij laat ze ook langs Mara komen. En jongens en meisjes, jullie weten dat, hè? Op het moment dat de Israëlieten dat water drinken, dan spugen ze het uit. Het is bitter. Ze kunnen het niet drinken. En dan worden ze opstandig tegen Mozes. Mozes, wat is dit nou weer voor plek? En dan doet Mozes een teken op bevel van de Heere. En daar in de woestijn, daarin ziet Israël voor het eerst dat hun God een God van wonderen is. In de woestijn wordt het zichtbaar voor Israël dat de Heere voor hen uitgaat. Overdag in een wolkkolom, zodat ze in de schaduw wandelen. En 's nachts door middel van een vuurkolom, zodat ze bij worden gelicht. Zo trekt de Heere met zijn volk voor hen uit. En als het eten op is en ze mopperen opnieuw tegen Mozes, dan doet de Heere elke morgen voor Israël de hemel open. En dan laat het manna neerdalen op de woestijn, zodat Israël brood kan eten. En als ze dan komen bij Massa, bij Meriba, en opnieuw is het water op en ze klagen, ze zijn boos. Opnieuw zien ze daar de krachtige hand van de Heere. Want Mozes krijgt bevel om met de oudste voor Israël uit te gaan. En op de rots te slaan waar de Heere op staat. En dan spuit het water uit de rots in de woestijn. Ja, Israël ziet het, gemeente, in de woestijn. Daar is de God van Israël dichtbij. In de woestijn, daar mag het volk elke dag leven. Eten en drinken uit de hand van hun goede God. Daar is hij te vinden. Maar gemeente, in de woestijn vinden we ook profeten. U weet dat Mozes achter de kudde van zijn schoonvader Jethro vandaan geroepen is. Toen hij bij een brandende braambos bleef kijken. Dat er vanuit het vuur de stem kwam: Mozes, Mozes, doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. En Mozes is daar geroepen vanuit het vuur. De Heer heeft gezegd dat hij voor Israël moest uitgaan. We zien ook Elia in de woestijn, nadat hij zo'n machtige overwinning heeft behaald op de Karmel. Als hij de profeten van Baal en de profeten van Astarte heeft gedood, dan komt die bode bij Elia. Die bode van Izebel: morgen om deze tijd zult u ook sterven. En Elia vlucht. En hij trekt ook door de woestijn. Hij gaat Berseba voorbij. En hij geeft zijn opdracht terug aan de Heer. Heer, het heeft niet gewerkt, het heeft geen zin gehad. Ik wil niet meer uw profeet zijn. Laat mij hier maar sterven. En juist in de woestijn wordt Elia bemoedigd met brood, met water. En niet alleen met brood en water, maar vooral met de belofte van God op de Horeb. Dat God bij hem komt in het suizen van een zachte wind. En dat het laat horen aan Elia dat er nog duizenden zijn die de knie voor Baal niet hebben gebogen in de woestijn. Daar wordt Elia bemoedigd. De woestijn is dus de plaats waar God zijn volk leidt en waar zijn knechten worden voorbereid op hun dienst. Het is kortom de plaats waar de Heere dichtbij is. Dichtbij, omdat de stress, het comfort en de ruis van het dagelijks leven daar niet te vinden is. In de woestijn, gemeente, in de woestijn, daar is het stil. Het is de plaats waar God heel dicht bij Israël is. En als je de Heere wilt ontmoeten, dan moeten wij opstaan en of ons afzonderen van de wereld. En daarom ontmoeten we deze avond in de woestijn van Judea Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth. Die zoon die zij niet hadden verwacht, maar die zij door goddelijk ingrijpen hebben ontvangen. Die zoon die Zacharias was aangekondigd en hij geloofde het niet. Die zoon, die ontmoeten we. Johannes, hij is geen priester geworden zoals zijn vader misschien wel had gehoopt. Mooi in de lijn van de geslacht. Priester, nee, Johannes wordt geen priester. Johannes, hij is iemand anders. Hij is die bijzondere persoon, die figuur uit het Oude Testament, waar je vanuit de Oud-Testamentische teksten nauwelijks grip op kunt krijgen. Hij is diegene van wie er wordt gezegd dat hij de stem is. Johannes is degene die de vreugdebode wordt genoemd. Johannes is de engel waarvan Maleachi spreekt, die uit zal gaan. Die vooruit zal gaan en die het zal zeggen dat degene die na hem komt sterker is dan hij. Johannes, gemeente, hij is de wegbereider. Hij is degene die zal komen in de kracht van Elia om een toegerust volk voor de Heer Jezus gereed te maken. En zo, door middel van deze tekst uit het Oude Testament, stelt Marcus Johannes in de woestijn in het volle licht. Kijk, zegt Marcus, hij is het van wie de wet en de profeten gesproken hebben. Johannes, hij zal de weg banen voor de Messias. Johannes, hij is het die de harten van de vaderen zal omkeren, zal bekeren. Hij is het van wie de profeet Jesaja heeft gezegd. Een stem van iemand die roept in de woestijn. En zo ziet u, gemeente, dat derde citaat uit je bediening van Johannes al helemaal inkleurt. Het wordt zichtbaar wat Johannes gaat doen. Hij mag het verkondigen. En gemeente, broeders en zusters, dan vanavond ook maar even naar u, naar jou en naar mijzelf toe. Als wij vanavond Johannes zo voorgespiegeld krijgen als de vervulling van Gods belofte, als Marcus hem aanwijst als de voorloper van de Heer Jezus Christus, wordt u dan vanavond ook met blijde hoop en verwachting vervuld? Ziet u dan vanavond ook in het begin van het Marcus-evangelie dat God zijn woorden op een wonderlijke manier in vervulling laat gaan? Zit u dan vanavond ook op het puntje van de bank, op het puntje van uw stoel, omdat het vanavond opnieuw binnenkomt? Gods woord, dat woord wat al eeuwen oud is, dat woord is waar. Dat woord waarin God zoveel heeft beloofd, dat woord wordt werkelijkheid. Want nadat Maleachi gesproken heeft, is het eeuwen stilgebleven. Is er eeuwen geen profeet meer geweest. Waren mensen die belofte al bijna vergeten, maar in de volheid van Gods tijd komt zijn woord ten volle in de openbaring. En daarom, gemeente, broeders en zusters, is het zo belangrijk om tijdens deze adventsperiode die oude tekst en die heerlijke profetieën nog een keer te lezen. Om vanuit het Oude Testament nog eens nauwkeurig na te gaan wat de Heere beloofd heeft. Hoe hij het uitwerkt in het Nieuwe Testament. Ja, gemeente, als wij daar oog voor krijgen, voor wie God is en hoe hij werkt, dan zien we in het boek der boeken Gods aanwezigheid. Dan brengt ons dat ons aan de voeten van de Heere. Omdat als je de teksten leest en je op je in laat werken, niet anders kunt zeggen, Heere, wat bent u groot, wat bent u machtig, wat bent u genadig. Dat je je verwondert over Gods wonderlijke weeg. En Gods weg, gemeente, is een weg naar ons toe vanavond. Want u hoort het, dat het evangelie van Jezus Christus vanavond klinkt. En dat betekent dat Gods weg ook vanavond open is voor een schuldig en zondig volk. En het is dan ook waar dat als de Heer deze heerlijke belofte van de engel in vervulling laat gaan, dat ook die andere belofte waar het Oude en Nieuwe Testament vol mee staat, dat ook die waar zijn. Want gemeente, dat weet u, dat zal u vast zijn verkondigd, dat de Heer een belovend God is, die steeds weer naar ons toe komt met zijn belofte. En als God naar ons toe komt met zijn belofte, gemeente, dan zullen die beloften waar zijn. en in vervulling gaan. De Bijbel, daar lezen we deze belofte in. Roep tot mij. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Jeremia 33, vers 3. Maar ook dit woord, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat goddelozen zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedacht. Laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want gemeente, hij vergeeft veelvuldig. Jesaja 55, vers 6 en 7. Maar ook deze belofte. Bid, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klop en er zal voor u worden opengedaan. De belofte uit de bergrede, Matthäus 7, vers 7. En ik heb zomaar wat beloftes genoemd. Maar gemeente, de vraag aan u vanavond is hier in de kerk en thuis. Of u als gemeente deze belofte nog kent. Niet alleen dat je de teksten uit je hoofd kunt opzeggen, maar gemeente, kent u ze echt? Ben jij hier op Urk daar biddend mee bezig? Dat je klopt op die tekst en dat je het steeds weer tegen de Heere zegt, Heer, u hebt het toch beloofd dat de goddeloze die zijn weg verlaat, de man van ongerechtigheid, zijn gedachte, als hij zich bekeert tot de Heere, dat u zich toch over mij zult ontfermen. Want Heer, u hebt toch gezegd in uw woord dat u een God bent die gaarne vergeeft. Ben jij zo met die belofte van de Heere bezig? U hebt het toch beloofd, Heere. Wilt u het dan ook in mijn hart, in mijn leven doen? Mag ik u vinden? Want ik zoek u al zo lang. Mag ik uw stem eens horen? Want het is al lang stil in mijn leven. Ja, gemeente, dat zijn toch woorden en beloften waar u de Heere elke dag weer opnieuw aan mag herinneren. Dat u het mag zeggen, ook juist in deze laatste Adventsweek op weg naar kerst. Dat u de Heere eraan herinnert. Heere, wilt u het wonder ook bij mij geboren willen laten worden? Wilt u ook mij laten zien wie u bent? De Heere herinneren aan de woorden die hij heeft gesproken. En de Heere heeft zijn woord gegeven. Omdat wij daaruit zouden leven. En gemeente, uit dat woord van God leven. Dat betekent niet alleen de tekst te lezen. Maar ook erdoor worden aangeraakt en worden vervuld. Zodat wij met ons leven, met onze zorgen, met onze nood naar de Heere zullen toegaan. En er tegen hem zullen zeggen, Heere, hier staat het. U hebt het beloofd. Wilt u dan een waarmaker zijn van uw woord? En als de Heere het zegt, dat mensen hem nooit te vergeefs aanroepen, dan zal hij antwoorden. Maar als u hem zoekt, dan kan het wel lang duren voordat hij iets gaat zeggen. Daarom is het biddend worstelen en uitzien naar de vervulling van Gods woord. Ja, juist die gebedsgestalte, gemeente. Ik denk dat dat juist de goede adventshouding is. Dat wij stil worden, onze handen vouwen en roepen tot de levende God of hij ook in ons hart, in ons leven wil wonen, wil werken, in ons hart geboren wil worden. Want gemeente, u weet het toch, wie veel van God verwacht, zal veel van hem ontvangen. En juist als u zo in gebed bij de Heere komt, stil wordt, knielt, je handen vouwt, dan zal de Heere spreken. Dan zal hij dat wonder van kerst in uw hart, in uw leven, geboren laten worden. Dan zal hij uw naam noemen. En dan zult u het horen dat hij een God is die doet wat hij zegt. Naast dat woord woestijn waar we bij Jesaja op worden gewezen, lezen we in het Marcus-evangelie in vers 2 en 3 ook dat andere belangrijke woord. De weg. De weg, dat lezen we 3 keer. En de weg, dat moeten wij geestelijk verstaan. De weg, dat is het hart wat gereed gemaakt wordt, wat klaar en open voor God moet zijn. Johannes, hij moet de weg bereiden. Niet voor zichzelf, niet voor hem, maar voor de Heere die naar zijn doel komen zal. Zo laten deze citaten zien dat het niet om Johannes gaat, maar dat hij een taak heeft. Johannes moet als voorloper wijzen naar de Heer Jezus Christus. Jezus, hij zal verkondigen wat de weg is. De Heer Jezus zal het zeggen in het Johannes-evangelie. Dat weet u, gemeente. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg. De weg uit deze verdorven wereld terug naar het huis van de Vader. Hij is de weg, de enige weg, waardoor zondige mensen verzoend kunnen worden met God. Hij laat het zien in zijn wonderen. Want gemeente, als u de wonderen van de Heer Jezus naleest, zijn duiveluitdrijvingen en zijn genezingen, dan ziet u dat de Heer Jezus gekomen is om te bevrijden. Mensen te bevrijden die gebonden zaten. Dat hij gekomen is met zijn evangelie om het licht aan te doen, waar mensen zaten in de schaduwen van de dood, gevangen in de machten van de zonde en de duivel. Maar de Heer Jezus is nu gekomen in de volheid van Gods tijd om ons te bevrijden uit die macht. Hij opent voor ons de weg. Die weg die leidt van de kribbe naar Golgotha. Die weg die begint in de diepte, in de schoot van Maria. Die eindigt op Golgotha. Maar die ook wordt omgekeerd in de opstanding. Want in de opstanding zien we dat in het open graf de Heer Jezus is verrezen met heerlijkheid. Omdat alle die in hem geloven, ook u vanavond, met hem zullen verrijzen in heerlijkheid. En zullen mogen delen in de eeuwige gelukzaligheid die hij bereid heeft voor zijn volk. Maar misschien zit u in de kerk en vraagt u zich af, ja, mooi om te horen over die weg. Maar hoe kom ik nou op die weg? Ik wil er zo graag op komen. Hoe kan ik nu de Heer Jezus volgen? Hoe gaat dat dan? Nou, gemeente, jongens en meisjes, eigenlijk is dat heel eenvoudig. Dat begint hiermee. Het openen van de schrift en het lezen van de schrift. En als je de Bijbel leest en het evangelie gelooft, als je dat doet, dan sta je op de weg van de Heer Jezus. De weg van de Heer Jezus is immers gemaakt voor ons. Het is een weg voor mens. Je hoeft die weg niet zelf te bedenken. Wij hoeven niet zelf door allerlei goede werken de zaligheid te verdienen. Nee, gemeente, wij hoeven onze oren alleen maar te spitsen en te luisteren naar het woord. Dat woord wat ons elke zondag opnieuw oproept om de Heer Jezus te volgen. Je hoeft het niet zelf te bedenken, maar je hoeft alleen maar Jezus te volgen. En de weg van de Heer Jezus, gemeente, is heel praktisch. Jezus zegt het in mezelf, in het evangelie. Volg mij. En je ziet het, wat de discipelen doen. Levi komt zijn tolhuis uit. Hij laat alles achter. Hij volgt Jezus. We zien het in de zonen van Zebedeeus. Ze worden geroepen op het strand van Galilea. Jezus roept, stop, volg mij. Ze laten de netten achter, de vissen spullen. En zij volgen Jezus. Alles achterlaten en Jezus volgen. Dat betekent het, gemeente, volgen van Jezus. Je leven loslaten en je geheel richten aan hem, zodat hij je leven kan herscheppen. Maar in het evangelie lezen we van de Heer Jezus ook hele concrete woorden. Het volgen van de Heer Jezus, gemeente, dat wordt ook heel scherp. Want de heiland zegt het, als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit, werp het ver van u. Het is beter voor u met één oog het leven in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Gemeente, Jezus volgen is niet alleen het noemen van een aantal Bijbelteksten. Jezus volgen is niet alleen een bevindelijk gesprek. De Jezus volgen, gemeente, is heel concreet. En misschien hoeft u vanavond niet uw handen af te hakken. Maar misschien moet u de dingen wel wegdoen die u heel vaak in uw hand hebt. Je telefoon. Misschien moet je hem gewoon wegleggen. Zodat er tijd ontstaat. In één keer heb je tijd om stil te worden, om te bidden, om te luisteren. Misschien hoef je niet je ogen uit te steken. Maar gemeente, misschien moet je wel wat doen aan al die apps die op je telefoon staan. Die programma's, die films en die series die je kijkt. Misschien moeten die wel weg. Ziet u hoe praktisch het volgen van de Heer Jezus is? Het volgen van de Heer Jezus is niet alleen iets zeggen, iets geloven. Het is iets doen. Het is iets doen omdat de Heer Jezus het van ons vraagt. Ja, gemeente, daarom is het zo belangrijk dat wij vanavond op deze laatste Adventszondag nagaan of er iets is in ons leven, in ons hart, wat ons belemmert om de kerstkoning te ontvangen. Want we zien het op het moment dat de Heer Jezus geboren wordt, dat er zoveel mensen bezig zijn met het dagelijks leven. Dat zoveel mensen op totaal andere dingen gericht zijn dan op hem. En gemeente, weet u hoe dat nou komt? Omdat het nooit Advent in hun leven geworden is. Dat ze nooit de boel opgeruimd hebben van binnen. Dat ze nooit een grote schoonmaak hebben gehouden en alles aan de kant hebben gelegd. Ze dachten, ach, als de Messias komt, dan zie ik het wel. Ze hebben niet geluisterd naar de Adventsboodschap van Johannes. Ze hebben, net als sommige mensen hebben gedaan, het boekje van de overheid bij het oud papier gezet. Maar gemeente, als u kerst wil vieren deze week, is het nodig dat u zich voorbereidt. Dat u de weg van de Heer Jezus gaat. De eerste christenen werden ook wel de mensen van de weg genoemd. Omdat ze een ander leven leidden dan de mensen om hen heen. Zij volgden de Heer Jezus Christus. En daarom waren zij anders dan de heidenen. Het volgen van Jezus, gemeente, dat vraagt ook vanavond van u dat u zich richt op hem. Dat u zich overgeeft in zijn handen. Dat u uw leven is naast zijn evangelie legt. En dan zult u zien welke dingen er niet kunnen bestaan. En daarom is het ook vanavond zo belangrijk dat wij zien wat Marcus ons aanwijst. Dat Gods woord heerlijk in vervulling gaat. En dat Gods woord ons waarschuwt vanavond om ons klaar te maken. Want de koning komt. U hebt het wel gezien, gemeente. Het gaat in de eerste plaats niet over Johannes, maar over diegene die na hem komt. Johannes, hoe bijzonder hij ook is in zijn wonderlijke geboorte, in zijn aankondiging, in zijn kleding, in zijn eten. Hij is slechts een dienstknecht. Een vooruitgezondene die preekt. En daarom willen we ook naar zijn verkondiging luisteren. Als we lezen wat Marcus schrijft over Johannes, dan valt het op dat Marcus allerlei elementen onbenoemd laat. In Lucas lezen we over de engel Gabriel die verschijnt aan vader Zacharias in het heiligdom. Marcus zwijgt erover. Marcus neemt niet eens de moeite om de naam van Zacharias en Elisabeth te noemen. Ook de bijzondere naam Johannes laat het allemaal liggen. De gemeente, Marcus doet dat bewust. Marcus doet dat bewust om vanavond en bij iedereen die het evangelie leest de vinger te leggen bij wie Johannes nou werkelijk is. Johannes wil ons laten zien, gemeente, in zijn evangelie dat Johannes de vervulling is van Gods belofte. Dat hij Elia is, de voorloper, degene die sterker is dan hij, die uitgaat in de kracht van Elia. Zoals Elia het volk waarschuwde voor de afgoden en de zonde, zo klinkt het eeuwen later opnieuw uit de mond van Johannes tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? En dan komt het weer, breng dan vruchten voort overeenkomstig met de bekering. En denk niet bij uzelf dat u kunt zeggen, we hebben Abraham als een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. En dan klinkt die hele scherpe toepassing. De bij ligt zelfs al aan de wortel van de boom. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ja, de preek, gemeente van Johannes, is scherp. Marcus vat het samen. Hij predikte een doop van bekering tot vergeving van de zonde. Preken in het Nieuwe Testament. Ze hebben altijd iets ontdekkends. Preken hier op Urk, ik hoop dat ze altijd iets scherps hebben en ook iets eerlijks. Want zo preekt Johannes, hij wijst de zonde aan. Gewoon klip en klaar. Bij de tollenaar schort het eraan dat ze veel te veel geld vragen. Bij de soldaten schort het eraan dat ze roven en plunderen. Bij de fariseeën schort het eraan dat ze hypocriet zijn. Johannes zegt het ze rechtsuit. En hij doet dat, gemeente, omdat Johannes als doel heeft om ze te wijzen op hun zonde. Johannes, hij wijst de zonde aan. En zo spreekt ook degene die na Johannes komt. Want ook de Heer Jezus is duidelijk in zijn preek. Hij wijst de zonde aan. Hij wijst op de schuld en de ellende. Als de Heer ons leven ziet, gemeente, in het licht van zijn wet en zijn woord. En die wet hebt u vanmorgen gehoord. Dan moeten wij toch eerlijk zijn dat niemand van ons rein en zuiver is. Dan moet het vanavond toch opnieuw worden gezegd dat wij allemaal hier in de kerk en thuis, op en onder de kansel, zondaren zijn. Dat wij schuldig staan tegenover de heilige, goede God. Dat wij ook vanavond door Johannes moeten worden aangewezen, ook hier op Urk, als mensen die heel netjes kunnen leven, maar wiens hart vol kan zijn van ongerechtigheid en bedrog. Dan moet het ook vanavond toch tegen ons juist hier in de kerk wel worden gezegd. Huichelaars, bedriegers, breng vruchten voort, overeenkomstig uw bekering. Ja, gemeente, dat moet dan ook vanavond klinken. Om bij ons na te gaan of wij wel werkelijk leven zoals de Heer dat van ons vraagt. De prediking is erop gericht, steeds weer opnieuw, om ons wakker te schudden. Om ons wakker te roepen uit de roes waarin wij zo makkelijk vervallen. Omdat wij de zonde zouden verlaten en de Heer zouden zoeken. Johannes roept het uit bij de Jordaan. Bekering en geloof. Ja, gemeente, laten we ook maar eerlijk zijn vanavond tegen elkaar. Op het moment dat het in de preek gaat over zonde en bekering, die kernwoorden van Johannes, dan worden we buiten de kerk en ook in de kerk vaak ongemakkelijk en ook onrustig. Zonde, het klinkt zo zwaar. Zonde, dat betekent dat wij zo slecht zijn. Ja, wat er vandaag vooral, waar mensen vandaag vooral naar zoeken, is woorden van bemoediging, troost, een hoopvol woord. Maar vinden wij dat ook in de schrift? Vinden wij hoopvolle, bemoedigende, vertroostende woorden in de prediking van Johannes? Nee, gemeente. De prediking van Johannes is een prediking over bekering en oordeel. Want in de kerk en ook zeker daarbuiten zijn wij zo snel geneigd om te denken aan dat lieve kindje in de kribbe. Aan die fijne baby die Maria draagt, zoals zo vaak mooi afgebeeld op schilderij en tekening. Wij zijn zo onder de indruk van de liefde en de schoonheid van kerst. Maar gemeente, wij vergeten dat God zijn zoon heeft gezonden in deze duistere wereld. Hij hem heeft uitgestuurd om te verlossen van de zonde en de schuld. Hij is gekomen in de volheid van de tijd, omdat wij zondaren waren. Want gemeente, als wij goede mensen waren geweest, hadden wij geen kerst nodig gehad. Dan was het niet nodig geweest dat wij Pasen vieren. Dan had de Heer Jezus Christus niet hoeven neerdalen. Omdat wij zondaars zijn, daarom is Hij gekomen. En daarom, gemeente, als de blijde klanken van kerst klinken, neemt u dan ook alstublieft dit mee. Dat de Heer Jezus Christus gekomen is in oneindige liefde voor een schuldig en zondig volk. En als u niet weet van uw schuld en uw zonde, dan hebt u niets aan het kind in de kribbe. Want de Heere legt zichzelf neer in de kribbe als een klein kind. Omdat de kleinste hier in de kerk zou kunnen zien de Heer Jezus Christus. En de oudste van de kerk zou kunnen zien in de kribbe hoe lief God ons hart had. Want Hij is gekomen omdat Hij zielsveel van zondaren houdt. Hij is gekomen omdat Hij wel weet dat u, dat jij, dat ik worstel met onze zonde. Dat wij onze schuld nooit te boven komen. En nu is Hij gekomen. Omdat Hij al onze zonden zou wegnemen. Het zou dragen aan het kruis. En dat, gemeente, dat is nou werkelijk troost en hoop. Dat er vergeving is voor de grootste zondaar. Dat er verzoening is voor de grootste ellendeling die er leeft. Omdat Jezus Christus niet gekomen is voor nette mensen, maar voor schuldig. Ja, als Johannes zo preekt over zonde en schuld, dan wil hij ons vooral laten zien wat het werk is van de Heer Jezus Christus. En daarom is de prediking van Johannes ook een woord voor ons vanavond. Bekering, vergeving van zonde, gemeente, is nodig als u de Heer Jezus wilt ontvangen. Hoe kan je de Heer Jezus intocht laten houden in je hart, in je leven, als je hem helemaal niet verwacht? Hoe kun je kerst vieren als je hart en je leven vol is met allerlei andere dingen? Goed en hoe netjes ook zijn. Hoe kan de Heer Jezus zijn liefde en zijn genade aan u schenken? Als wij niet zien dat wij zondaren zijn. Gemeente, als ons hart vol is met andere dingen. Als wij niet zien dat wij schuldig staan. Dan gaat de Heer Jezus aan ons voorbij. Zoals hij voorbij gaat aan de mensen in Nazareth. Hij kon er geen krachten doen vanwege hun ongeloof. Dan gaat de Heer Jezus kerst 2025 aan u voorbij. Omdat hij gekeken heeft en gezocht heeft. Of er hier op Urk mensen waren die hem verwachten. Omdat hij hier in de kerk gezeten heeft en gekeken heeft. Of er nog mensen zijn die de schuld van de zonde met zich meedragen. Omdat hij gekeken heeft of er nog mensen met God verzoend moeten worden. En gemeente, als dat zo is, dan zal hij dat aan je geven. Maar als u niet op hem wacht, dan gaat hij aan ons voorbij. De woorden van bekering, vergeving van zonde, ze zijn zo nodig. Want nu staat de Heer Jezus ook vanavond klaar, hier in uw midden, om uw zonde te vergeven. Staat hij klaar met uitgestrekte armen. Voor een ieder die maar wil komen. Hebt u door, gemeente? Hebt u gezien dat de Heer Jezus zoveel van u en van jou houdt? Dat hij wilde komen. Dat hij zoveel om je geeft. Dat hij het je opnieuw laat verkondigen. En misschien hebt u wel duizenden preken gehoord of gehouden. Dat hij vanavond opnieuw laat zeggen dat er zonde, vergeving van zonde is. Dat er redding is voor de schuldigen. Omdat u verheugd en hoopvol naar huis zou gaan. Omdat u zou weten dat er hoop is en licht is in deze wereld. Dat hij onze zonde wil vergeven. Gemeente, broeders en zusters, jongeren en ouderen. Waarom geloof je dan niet in hem? Waarom zou je verloren gaan? Als de Heer zo graag uw zonde wil vergeven. Waarom heb je hem niet vertrouwd? Ziet u niet hoe lief hij u heeft? Ziet u niet hoe goed God is? Kom toch tot hem, kniel voor hem neer, want hij zal je niet wegsturen. En als u de Heer Jezus al volgt, misschien doet u dat al jarenlang. Mag ik u vragen, wanneer was het dan voor de laatste keer dat de Heer u aansprak? Dat u de woorden hoorde en dat u het wist. Niet alleen voor anderen, maar ook eens op mijn koning. Dat u het weer zag. Dat het binnenkwam, dat u oversteld werd met de liefde van de Heer Jezus Christus. Gemeente, het kan zijn dat het misschien in uw leven al een poosje stil is geweest. Ga eens na waarom dat komt. Hoe kan het dat u de stem van de Heer die u zo lief was, dat die is gaan zwijgen in uw leven? Wat moet er anders? Is er ook bij u opnieuw bekering nodig? Omdat u opnieuw ziet wie de Heer is. En dat u opnieuw in het oog krijgt wat de Heer Jezus voor u nu wilde doen. Neemt u dat eens mee deze week? Gemeente, dan is het natuurlijk ook de interessante vraag, als Johannes de Doper zo scherp preekt. Wat is het effect van die prediking? Als Johannes zo preekt daar bij de Jordaan, in de woestijn, zullen dan überhaupt mensen komen om naar hem te luisteren? Nou, wat lezen we? In vers 5 leest u maar mee. En de hele Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. Zet u maar een streepje onder liepen naar hem uit. En ze werden alle door hem gedoopt in de vierde Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Ziet u, gemeente, er gaat kracht uit van de woorden van Johannes. Want kijk maar, daar komen ze. Ze komen zelfs helemaal uit Jeruzalem. De mensen, ze verlaten hun huis, hun stad, hun dorp. Ze verlaten het comfort van het leven om de woestijn in te gaan. Om Johannes te kunnen horen. Ze komen om te luisteren naar de prediker van de gerechtigheid. Omdat ze het zouden horen dat ze schuldige en zondige mensen zijn. Maar dat God aan hen heeft gedacht. Ze komen naar hem toe omdat hij eerlijk de zonde aanwijst. Omdat hij er geen doekjes om wint. Omdat hij hen de Christus verkondigt. Gemeente, Johannes geeft de mensen die naar hem komen luisteren richting en hoop in hun duister bestaan. Want hij roept het uit. Hij die na mij komt is sterker dan ik. Jullie moeten niet alleen bij mij zijn. Maar er komt nog iemand die nog zoveel groter is en rijker dan ik. Johannes is de schijnwerper. Die de lichtbundel laat vallen op de Heer Jezus Christus. Zodat mensen weten waar ze terecht moeten. Zo is de prediking van Johannes een baken van hoop in een zee van ongeluk. Een baken van hoop voor zijn tijdgenoot. Want er klinkt weer een woord van hoop in Israël. Er klinkt weer een woord van de levende God. Opeens wordt de stilte doorbroken. En klinken er adventswoorden in de woestijn. Johannes kondigt hem aan. Na mij komt hij die sterker is dan ik. Bij wie ik niet waard ben neer te bukken. En de riem van zijn sandalen los te maken. Johannes, hij wijst van zichzelf af. Ja, hij komt in de kracht en de geest van Elia. Hij lijkt zelfs een beetje op Elia door de mantel die hij draagt. Maar dat gaat niet op hem. Maar om die grote God die zal verschijnen in de volheid van de tijd. Die God die zo groot is, zo heerlijk, zo machtig en zo genadig. En tegelijk zo barmhartig, zo klein. Zo groot is God dat Johannes zichzelf niet eens een slaaf van deze heerlijke God durft te noemen. Ja, die woorden van Johannes, broeders van de kerkenraad, zijn ook op u, op jou van toepassing. Want alle die de Heere roept om het woord te verkondigen, die wijzen als het goed is niet op zichzelf. Maar die wijzen op de Heer Jezus Christus. Die komt. Als u thuis bezoeken gaat, dat u niet praat over uzelf. Maar dat u ze wijst op de Heer Jezus Christus. En gemeente, als de broeders bij u op huisbezoek komen, dat u dan ook luistert naar wat ze vertellen over uw heiland. Dat ze het met Johannes mee mogen zeggen. Na mij komt hij die sterker is dan ik. Bij wie ik niet waard ben om te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Want gemeente, bij de Heer Jezus moeten we zijn. Bij de Heer Jezus alleen is er vergeving te vinden. En dan is er niets heerlijkers dan vanavond bij hem terecht te komen. Gemeente, dat is de adventsprediking bij de Jordaan. Bereid u voor, want hij komt. Hij is verschenen. En hij zal eens komen. Hij zal eens komen in glans en heerlijkheid. Hij zal eens verschijnen. En ook dan is het zo belangrijk dat u klaar bent. Dat u het Maranatha, zoals uw kerk heet, hebt geleerd en hebt leren bidden. Wachtend uitzien naar de komst van hem die alles goed zal maken. Hij komt en daarom, gemeente, bereid u voor. Zie uit naar hem, verwacht hem. En als het te lang duurt naar uw zin, roep hem dan aan en vraag het. Heere, wilt u terugkomen? Want ook dat is een belofte. En ook die belofte zal hij eens vervullen. Ten slotte, gemeente, nog kort de handeling. En dan is het belangrijk dat we eerst even kijken waar Johannes zich bevindt. Johannes, hij preekt in de woestijn. Maar Johannes staat op een bepaalde plek in de woestijn. Bij de Jordaan. En de Jordaan, dat moet u weten, stroomt dwars door de woestijn van Judea heen. En daar staat Johannes. En opvallend is dat Johannes niet alleen preekt en doopt, maar hij doopt ook. Want naast de prediking leest u in vers 5 dat hij doopt. En hij doopt, dat is belangrijk, in een stromende rivier. In de vroege kerk werd gedacht dat die doop van Johannes verbonden kon worden aan de doop in de kerk. En natuurlijk zijn er zeker wel lijnen met de doop van Johannes te trekken. Maar de doop waarin Jezus zijn apostelen de wereld mee inzond, is toch van een heel andere aard dan die van Johannes. Jezus heeft gezegd, ga dan heen, doop hen. En dat zal ook hier bij dit doopvond gebeurd zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die doop van Johannes is een andere. Die doop van Johannes is nauw verbonden met zijn prediking. We hebben er dus net bij stilgestaan. Johannes preekte, liet ze de zonde zien en dan klonk het. Bekeer u. Bekeer u. En bekering, gemeente, dat betekent omkeer. Bekering, dat betekent dat je op de verkeerde weg loopt. En dat er iemand naar je toe komt die zegt, hé, terug. Je moet deze kant op. Dit is de verkeerde weg. Deze weg, dat is de goede. Omkeer, bekering, naar een andere weg. En de doop van Johannes, gemeente, is verbonden met een reinigingsritueel, wat wij vinden in de Joodse wet. Want ook in de wetten van Mozes vinden we vaak dat er mensen onrein zijn. Dat ze onrein zijn geworden omdat ze een dode hebben aangeraakt, wat je onrein maakt. Omdat er allerlei zaken waren waardoor men onrein kon worden. En wil je dan weer rein worden, dan was het belangrijk dat je je onderdompelde in water. Dat maakt je schoon, dat maakt je rein. In Galilea, als u naar Israël zou reizen, ik ben er een poosje geleden geweest, dan zijn er verschillende plaatsen rondom Galilea, maar ook rond de Dode Zee. Dat zijn mikwa's. Dat zijn reinigingsbaden. Dat zijn kleine, een soort put is het, met een stenen trappetje. En op het moment dat je dat trappetje afloopt, sta je in één keer midden je enkels in het water. En die baden werden gebruikt om rein te worden. Om opnieuw rein voor God te leven. En gemeente, dat is nou precies wat Johannes daar gedaan heeft met zijn doop. Die mensen die bij hem kwamen, die hun zonde beleden, die werden gedoopt in de Jordaan. Als teken en bewijs dat ze nu de andere weg zouden gaan. De weg van geloof, de weg van verwachting. En het is dan bijzonder dat wij de Heer Jezus ook bij Johannes aantreffen. Dat de Heer Jezus naar hem toe komt en tegen Johannes zegt dat hij gedoopt wil worden. En dat Johannes tegensputtert. Maar ook de Heer Jezus gaat met handen van Johannes onder in de Jordaan. Onder in dat water waar al die andere mensen hebben gestaan, die hun zonde beleden. Maar Jezus zwijgt, want hij heeft geen zonde. Maar als hij opstaat uit de Jordaan, dan neemt hij die zonde mee. Die zonde van al die mensen en hij vergeeft ze aan het kruis. Ja, gemeente, reiniging, dat vinden we in het water. Nee, reiniging, dat vinden we bij de Heer Jezus Christus. En daarom past de doop van Johannes helemaal bij zijn prediking. Door het dopen van deze mensen worden de mensen rein. Voorbereid op de komst van de Messias. De Messias die ook zal dopen. Niet met water, maar met vuur. Met de Heilige Geest. En in die zin is de doop van Johannes ook de vervulling van het woord van de engel Gabriël. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vader te bekeren tot de kinderen. En om de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. En dan komt het om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En een toegerust volk, gemeente, broeders en zusters, dat is een volk wat de Heere verwacht. Een toegerust volk is een volk wat bij de Heere is geweest. En het tegen de Heere heeft gezegd, dit zijn mijn zonden. Dit is mijn schuld. Wilt u mijn zonde genadig vergeven? Wilt u mij reinigen en wassen van mijzelf? En wilt u intocht houden in mijn hart? Dat is het volk wat God verlangt. Gemeente, broers en zusters, zijn er dan ook hier mensen die zich hebben voorbereid? Zijn er hier vanavond mensen die uitzien naar kerst? Die het weten, hij komt eraan en ik wacht met heel mijn hart. Met heel mijn ziel op hem die ik bemin. Marcus toont ons vanavond de voorloper. En in zijn prediking klinkt het appel om je te bekeren. En zijn doop wijst ons erop dat wij onze zonden moeten belijden en laten. In de gemeente, de grote vraag vanavond waar u mee naar huis gaat is deze. Ben jij klaar om de koning te ontvangen? Staat jouw hart nou werkelijk open voor hem? En gemeente, dan moet u deze uitnodigen en deze oproep en deze aankondiging niet weggooien of terugsturen, zoals u dat misschien gedaan hebt met de waarschuwing van onze overheid. Maar dan klinkt het vanavond van de kansel, bereid u voor, want hij komt. Hij zal komen. Zalig de mens die hem verwacht. Amen.